Je luistert naar de Plastic Positivity Podcast. De podcast waar je een positief verhaal over plastics hoort. Deze podcast wordt u aangeboden door Greenrise Circular Plastics en Genpot Europe.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Plastic Positivity Podcast. Met vandaag het onderwerp moeilijk te financieren innovaties. We leven in hectische tijden. Gelijktijdig hebben wij als maatschappij ook onze doelstellingen om op het gebied van grondstoffen tot andere inrichting van de economie te komen. Daar is veel geld voor nodig en daar gaan we vandaag met elkaar bespreken. Ik wou eerst even de mensen om de tafel de gelegenheid geven om zich even nader te introduceren voordat we met elkaar in gesprek gaan. Annemieke, ik wil graag even bij jou beginnen.
Dankjewel. Ik ben Annemieke van der Werf. Ik ben werkzaam bij InvestNL en verantwoordelijk voor de Business Development afdeling. Dat is eigenlijk alles behalve het harde geld voor de investering. En daar gaan we straks meer over vertellen.
Ja, ik ben Gerben Wiersma. Ik werk bij de provincie Groningen bij het team regionale economie, heet het dan. Daar hou ik me bezig met als beleidsadviseur met beleid op het gebied van vergroening van de industrie. En dat strekt zich uit van het ervoor zorgen dat we meer start-ups krijgen in onze regio, tot eigenlijk ook het hele opschalingsverhaal. Dus met name gericht op het faciliteren van nieuwe industrie in onze mooie omgeving.
En mijn naam is Elzo de Lange. Ik ben ondernemer. Ik heb een consultancybedrijf wat anderen helpt bij het opwerken van hun technologie en hun investeringen. Vooral ook in de duurzame sector. Ik help ze met het gefinancierd krijgen van hun plannen. En daarnaast werk ik ook met mijn eigen start-up aan nieuwe technologie. Samen met een professor proberen we de wereld te verbeteren om windmolens ook bij lage windsnelheid energie te laten produceren. En ook daar speelt financiering een grote rol.
Kom vast nog wel terug, Elzo, misschien in de loop van dit uurtje, wat we met elkaar om tafel zitten. Ik wil eerst die introductie even wat verdiepen. Annemieke, kan ik jou even het woord geven om even iets meer achtergrond te geven over het hoe en waarom van InvestNL?
Ja, dankjewel. Ja, we zijn in 2020 officieel gestart. Het idee achter InvestNL en het doel van InvestNL was om de moeilijk te financieren ondernemingen daadwerkelijk toegang tot financiering te geven. We hebben natuurlijk een achtergrond dat wij geen nationale financieringsinstelling hadden. We hadden dat ooit wel, maar op een gegeven moment niet meer. Ooit begonnen met NIP en op een gegeven moment is die geprivatiseerd. Wij zijn in 2020 begonnen met het ministerie van Financiën achter ons met 1,7 miljard... om die middelen de Nederlandse markt te versterken in een aantal transitieopgaven. We hebben het mandaat om alle transitieopgaven te mogen financieren. We hebben gekozen initieel voor een aantal transitieopgaven, waaronder ook circulaire economie, waar biobased en groene chemie onder valt. Energie, life science, agrifood en deep tech. Maar ons mandaat voorziet ons echt in werkelijk alles te mogen doen. Ik heb nog nooit zo'n mooi mandaat van een aandeelhouder gekregen. In 2020 zijn we begonnen. Uiteindelijk met ook het doel om middelen uit Europa aan te trekken ten behoeve van de Nederlandse markt, Nederlandse ondernemers. Om die te versnellen en te versterken in hun transitieopgave en hun bedrijfsactiviteiten die nu nog niet gefinancierd kunnen worden door de markt, wel gefinancierd te krijgen. En met onze participatie toegang tot financiering te geven richting de private markt.
Dus jullie rol is in principe ondersteunend om andere financieringspartijen extra te ondersteunen om iets mogelijk te maken.
Om toegang tot financiering te vergroten. En dat is enerzijds met kapitaal en anderzijds ook met marktontwikkelingsactiviteiten. Want er is dus, wat ik net zei, meer nodig dan alleen het financieren van een propositie. Je kan eindeloos prachtige ondernemingen financieren, maar als de markt er nog niet klaar voor is, verdient het ook andere aandacht. En je wil dus graag dat ondernemers met elkaar gaan zaken doen en dat soort contracten worden opgesteld, dat de overheid een ondersteunend beleid daaraan voert. En dat je dus ook financiers met voldoende kennis kan versterken, zodat ze ook snappen waar ze aan tafel stappen.
Aanknopingspunten genoeg voor vervolgvragen. Maar voordat we daar wat dieper op ingaan, even de stap van het nationale niveau naar het regionale niveau, Gerwin. Hoe staan jullie als provincie in deze opgave van het verder helpen van ondernemingen in die transitieopgaven binnen de regio provincie Groningen?
Nou, wij staan daar heel enthousiasmerend in, kan ik zeggen. Wat we als provincie als grote uitdaging zien, is ervoor zorgen dat onze economie ook in de toekomst nog voldoende verdienvermogen heeft en voldoende perspectief op werkgelegenheid. En ook onlangs een nieuwe economische visie door de provincie opgesteld. En daar is, laten we zeggen, de circulaire economie als een hele belangrijke onderlegger in neergezet. Hè. Dus een van de richtingen waar we volop inzetten momenteel. En wat voor ons heel belangrijk is, hè, ik schetste net al, van ik hou met name bezig met, laten we zeggen, de faciliteren van de ontwikkeling van nieuwe industrie. Industrie is in onze provincie best een belangrijke werkgever. En levert ook een belangrijke bijdrage aan het verdienvermogen in onze regio. En de industrie staat natuurlijk ontzettend onder druk. Hè, met name ook vanwege hoge energieprijzen, alle ontwikkelingen in de wereld. Dus we hebben ook wel vastgesteld dat we kunnen niet alleen maar inzetten op het behoud van het bestaande. We zullen ons ook krachtiger dan ooit tevoren moeten inzetten op de ontwikkeling van nieuwe waardeketens en toekomstbestendige bedrijvigheid. Nou, en daar zeg maar, biedt de maatschappelijke ontwikkeling van de circulaire economie denk ik hele belangrijke kansen voor ondernemers. En die proberen we vanuit de provincie ook volop te ondersteunen om het investerings- en financieringsklimaat te optimaliseren. Ook samen met allerlei partners, waaronder InvestNL, maar ook regionaal met een Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij of een Groningen Seaports. Om ervoor te zorgen dat het aantrekkelijk blijft om te investeren in deze regio.
Ik ben wel benieuwd of hoe we dat nog concreter kunnen zien. Wat de provincie wel en ook wat de provincie niet kan doen. Wou ik graag later nog even op terugkomen. Want ik wil eerst even naar Elzo toe, vanaf de andere kant. Jij zegt van, je zit er vanuit ondernemersperspectief in. Dus jij ziet ook niet alleen bij jezelf, maar wellicht ook bij partijen die jou inschakelen, van hoe het investeringsklimaat en het financieringsklimaat misschien is gewijzigd over die periode.
Oh, zeker, zeker. Het zijn wat dat betreft op dit moment zeker vanuit Nederlands en Europees perspectief lastige tijden. Het is op dit moment voor iemand die wil investeren en als het ware wil gaan beginnen, is Europa en Nederland niet de eerste en de meest logische plaats om je euro te investeren. Omdat er gewoon plekken zijn die beter renderen. Dus op dat punt is het gewoon spannend. En daar komt bij dat als je kijkt naar alle vragen die horen bij het maken van keuzes, dat geld, beschikbaarheid van geld of markt, dat is één deel van het verhaal. Maar dingen die tot voor kort heel erg vanzelfsprekend waren, ruimte, fysieke ruimte, vergunningruimte, mensen, dat zijn in toenemende mate opeens schaarse middelen geworden die het gewoon verrek lastig maken, zal ik maar zeggen, uiteindelijk om tot die fabriek of tot dat grote, die grote stap te komen van we allemaal zeggen, daar willen we naartoe. Dus op dat punt zie je dat het voor ondernemers gewoon wel echt zoeken is. Hè? Al die touwtjes waar je als het ware gelijktijdig aan moet trekken om die stap naar voren te maken.
Dus wat jij zegt is in feite niet alleen de financiering. Nee. Is een belangrijk aspect, want we hebben het nu specifiek over moeilijk te financieren initiatieven. Maar er zijn meerdere aspecten die daar een rol bij spelen.
Ja, zeker. Ik zou bijna zeggen toen ik het werk 30 jaar geleden startte, maakte je een goed businessplan. Bij wijze van spreken, je checkte de markt. En dan ging je nog even langs de bank om de financiering op te halen. Of al dan niet in combinatie met een overheid die het wel heel gaaf vond vanwege een innovatief element erin. Dat je nu ziet dat het beschikbaar, als het ware het onvoorwaardelijk worden van de financiering, is pas het sluitstuk van onherroepelijke vergunningen die er zijn. Of gegarandeerde toegang tot voldoende elektriciteit of elektrisch vermogen. Dus er zitten allerlei complexe stappen voor, zal ik maar zeggen, die het ontzettend moeilijk maken voor een groep ondernemers die aan een technologische vinding werken, om al dat soort voorwaarden al geregeld te hebben. En daarmee, als het ware, zeggen, oké, kan ik dan nu het rondje maken en ook de laatste de financiering compleet maken?
Ja. Even naar jou toe, Annemieke, want jij zit vanuit met name de business development tak vanuit InvestNL, dus niet zozeer de investeringstak, maar de business development. Ik neem aan dat wat Elzo nu zegt, dat ook wel veel herkenning oproept bij jullie vanuit InvestNL bekijken.
Ja, we verzetten veel werk om die markt te ontwikkelen. En dat is enerzijds de vraagkant. Neem als voorbeeld wind op zee. Grote roep om eerst de vraagkant te ontwikkelen. Om dan daarmee al die capaciteit ook te justificeren. De vraagkant is er wel. Je krijgt het alleen niet gefinancierd. En ik hoop dat ik niet gelijk heel technisch word. Maar als je energie wil afnemen, dan moet je vaak 15 jaar garanderen dat je die prijs kan betalen voor de energie die je afneemt. Best grote bedrijven, de niet top 20 van Nederland, kunnen die garantie niet bij de bank ophalen. Die garantie die bestaat niet. Daardoor kunnen ze dus geen toegang tot die groene stroom krijgen, kunnen ze zichzelf niet vergroenen. Dus waar gaat het dan naartoe? Naar de datacenters die dat wel in één keer kunnen afnemen. Nou, dat soort instrumenten om te zorgen dat dat soort partijen wel gefinancierd worden en die garantie kunnen afdekken, daar zijn we voor in de markt. Ik kan nog echt heel veel voorbeelden daarover geven, maar het zorgen van het ontbrekende instrument waarbij je eerst even de markt moet aanzwengelen om te zorgen dat over 5 jaar of misschien 7 jaar, een afzienbare periode, die garantie helemaal niet meer nodig is. Dus het ontwikkelen van de markt is een enorm belangrijk onderwerp van onze werkzaamheden. Het is alleen wel zo, je moet wel ondernemers hebben die je vertellen waar ze tegenaan lopen. Bij groene chemie bijvoorbeeld zagen we dat end-of-waste status een heel belangrijk element was om die keten te versnellen. De stroming tussen partijen die niet altijd wisten dat ze elkaars afnemer of leverancier waren, zorgen dat die met elkaar verbonden worden. Als er handel is, een handelscontract kan je vaak wel financieren. Hoe zorg je er dan toch voor dat wij dat werk kunnen doen en dat die financiering daadwerkelijk tot stand komt? En dat partijen ook naar ons toe komen om te zeggen, ik heb dit probleem, maar niet alleen ik. Eigenlijk het hele systeem heeft hetzelfde probleem. Nou, en als laatste voorbeeld waar ik heel graag naartoe wil, is in die keten van groene chemie zie je dat innovatieve bedrijven de leverancier kunnen worden van grote bedrijven. Die grote bedrijven willen dat ook. Die hebben alleen primaire processen die niet geïnterveneerd kunnen worden met niet constante leveringszekerheid, hoeveelheid, kwaliteit, et cetera. Daar zou je graag even een steuntje voor in de rug willen creëren. En daar heb je een samenwerking tussen publiek en privaat nodig. Ja, dat soort instrumenten maken we graag.
Dus eigenlijk, samenwerking is eigenlijk een centraal element. Zowel in de keten als ook met omtrekkende partijen.
Nou, met name
daar
over
is
de
ook
veel
jullie werk op gericht, om die samenwerking.
Ja, soms weten wij van partijen dat ze iets nodig hebben en andere partijen die dat kunnen leveren. En dat is vaak over de keten heen. Of je neemt je expertise mee die je uit een bepaalde sector hebt opgebouwd. Energie is wat dat betreft een wat voorlopende sector ten opzichte van ook wel de industrie en agri-food life science. Maar soms haal je uit een sector een voorbeeld die je mee kan nemen en dat je zegt, we hebben het al een keer gedaan. Alleen dit speelveld is een ander speelveld.
Ja. Kevin, wat kunnen jullie als regionale overheid nu concreet voor initiatiefnemers betekenen? Even los van eventuele financiering. Maar met name ook op punten die Elzo net noemde. Ja, hoe kun je daar als provincie Groningen een rol in nemen?
Ja, een hele belangrijke rol die de provincie heeft. Hè. Elzo noemt een aantal knelpunten op, laten we zeggen, schaarste. Hè, aan ruimte, aan personeel, aan elektriciteit. Op al die terreinen is de provincie bijzonder actief met beleid om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte blijft voor bedrijven. We zijn bezig met uitbreiding van industrieterreinen, bijvoorbeeld in de buurt van Eemshaven. Om ook voldoende fysieke ruimte te houden voor de industrie. Er wordt keihard gewerkt aan het op orde krijgen en houden van ons elektriciteitsnet. Speelt de provincie ook altijd een belangrijke rol bij. En daarnaast hebben we hebben het hier over het financieren van moeilijke business cases, maar we hebben vanuit de provincie ook programma's die erop gericht zijn om, laten we zeggen, de arbeidsmarkt ook zodanig om te vormen dat het personeel op de juiste kwaliteit en in de juiste kwantiteit ook beschikbaar is voor al die nieuwe initiatieven. Dat is een enorme uitdaging, want we zien in feite de arbeidsmarkt gewoon krimpen door uitstroom, door vergrijzing. Tegelijkertijd zie je de arbeidsmarkt ook enorm veranderen door de transitie van, laten we zeggen, oude economie naar nieuwe economie. Hè. Dus er zijn gewoon ook andere vaardigheden nodig in de economie. We hebben allerlei programma's, ook subsidieprogramma's draaien om ervoor te zorgen dat mensen op, om of bijgeschoold kunnen worden. Zodat ze ook in de toekomst de beroepen die er dan zijn op een goede manier kunnen invullen.
Dankjewel. Nou, dat brengt mij even, de reacties die nu opgehaald worden, even tot een stelling. Ik weet dat jij wel nooit verlegen zit om een reactie op een stelling, dus dat kunnen we nu ook even proberen. De stelling is niet zo heel erg revolutionair, maar mijn aanname is, er is voldoende geld beschikbaar, maar het ontbreekt aan ideeën en of, wat Annemieke net zei, ook aan ondernemers om met die ideeën iets te doen.
En nu is jouw vraag aan mij of ik dat ook vind.
Of jij daarop wil reageren.
Oké. Dan, als je het zo formuleert, dan zou ik zeggen ja, nee. In de zin van, ik denk dat er voldoende geld is. Of het dat label nou privaat of publiek is, dat is het niet. Maar in het vrijvallen, in het vrij trekken daarvan, zitten gewoon allerlei hindernissen. Niet dat mensen tegen zijn, hè, maar dat zijn interpretaties van staatssteunrecht of de Travo-station is er nog niet en dat vereist nog een aantal besluitvormingsprocessen die allemaal ook weer een goedkeuring met inspraak nodig hebben, et cetera. Zo zijn er allemaal dingen die het gewoon lastig maken uiteindelijk om dat geld, wat er echt wel is, om dat vrij te vallen. En nogmaals, het ontbreekt ook niet aan ondernemers die lef hebben of niet bereid zouden zijn.
Oké, dus die kant van de stelling wil je wat nuanceren?
Klopt, ja.
Maar dan heb ik, als ik naar jou ga, over dat geld beschikbaar hebben en het niet kwijt kunnen van het geld, om welke reden dan ook. Is dat iets wat jij herkent of waar jij enige nuancering bij hebt wellicht?
Ik ben het met je eens dat er echt geld genoeg is. Er is alleen niet al een goede match tussen de vraag en het aanbod van het geld. Het risicoprofiel wat bij dat geld hoort, matcht niet altijd met het risicoprofiel van datgene wat geld nodig heeft. En dan heb je een extra steuntje.
Kun je dat eens uitleggen van het risico, wat je net vertelde over het risico?
Nou, neem als voorbeeld een innovatieve onderneming die veel risico heeft en die gaat naar de bank om een financiering te vragen. Dat is spaargeld van jou en mij. Dat wil je graag, dat de bank daar goed voor zorgt en dat dat ook op beschikbaar blijft op het moment dat jij dat dan weer graag wil gebruiken. Dus daar hoort een bepaald risicoprofiel bij, wat dus niet passend is voor dat de vraag van dat geld van die hele jonge innovatieve onderneming. Want dat kan wel eens misgaan. Dus waar de markt nog niet voldoende klaar voor is, daar heb je dan nog een steuntje in de rug nodig van de publieke kant. En wat je dan graag wil, is dat de publieke kant zodanig ook mee kan doen en ook ondersteunend beleid kan creëren en daar goed van op de hoogte is. Dus het is een kennishiaat wat vaak moet worden ingevuld, zowel bij financiers als bij de publieke kant, beleidsmedewerkers, private kant, de equity of de aandeelhouders, maar ook ondernemers van het netwerk met elkaar. Er is veel meer nodig, dus alleen dat geld. En er is ook goed inzicht in dat risicoprofiel nodig. Dus ja, ik ben het met je eens. Er is echt heel veel geld beschikbaar. Maar de match tussen het risicoprofiel van de vrager en de aanbieder, dat is er nog niet altijd.
Ja, maar als ik dan even naar jou ga, Gerwin, gewoon even een algemene reactie daarop. Transities is niet voor niks een transitie. Een transitie is iets wat nog niet is. Dat betekent dat we naar iets toe moeten wat er nog moet komen. Dat betekent dat het impliciet, of misschien al expliciet, heel veel risico's heeft. Dus hoe zorgen we er dan voor dat we die risico's zodanig beheersbaar maken dat het geld wat wel beschikbaar is ook zijn weg vindt naar die initiatieven om in zo'n transitie te ontwikkelen?
Ja, ik wil even nog reageren op de beschikbaarheid van het geld. Ik denk in grote lijnen denk ik dat Annemiek en Elzo wel gelijk hebben. Tegelijkertijd constateren we ook dat zeker als het gaat om de opschaling van technologie, op het moment dat er grote bedragen nodig zijn en de risico's nog steeds heel hoog zijn, dat daar een heel belangrijk knelpunt zit. En dan ontbreekt het feitelijk aan investeerders die voldoende, aan risicodragende investeerders die voldoende volume met zich mee kunnen brengen. Dan zitten we in Europa in een hele versnipperde kapitaalmarkt. En daar ligt een van de grote opgaven, denk ik, van Europa om daar iets aan te doen. Als je nou kijkt naar het wegnemen van risico's, zoals we dat regionaal proberen te doen, is dat we ook samen als provincie proberen op te trekken met financiers, waarbij wij een stuk subsidie beschikbaar stellen. Hè. Ook investeringssubsidies. Er kan een innovatiesubsidie of investeringssubsidie zijn. Om ook een deel van die risico's voor de financiers natuurlijk te verminderen. Maar goed, hè, dat ook daarmee kun je maar een deel van de risico's wegnemen. Hè, want een subsidie, zeker als zaken dicht bij de markt zijn, geldt over het algemeen dat de subsidiepercentages lager worden. Hè. Dus want op een gegeven moment zegt de overheid van ja, hè, ergens komt het punt dat de markt het werk moet gaan doen. Dus maar ik denk dat in die zin we goed instrumentarium hebben om een deel van die risico's te verminderen, maar we kunnen het niet helemaal wegnemen.
Beste luisteraar, dit is een podcast waar u naar luistert. Maar om u even een beeld te geven van wat er zojuist gebeurde aan tafel. Toen Gerwin met zijn verhaal begon, was direct aan beide kanten van de tafel werd gereageerd. Dus ik moet nu een Salomons oordeel vellen over wie aan het woord mag. En ik geef toch aan Annemieke het eerste woord, want die was als eerste. Het was maar een fractie van seconde al zo. Maar goed, uiteindelijk, Annemieke, jij stond al te popelen om te reageren op wat Gerwin net zei. Misschien ook nog die vraag die daaraan vooraf ging.
Ja, en ik merkte dat door het luisteren naar Gerwin, dat ik dacht van, oké, nu schuif ik ook op wel met mijn gedachten. Ik ben het helemaal met je eens dat soms heb je een subsidietraject nodig om even iets aan te slingeren. En dan op een gegeven moment wil je ook heel graag dat als het daadwerkelijk succesvol wordt, dat je als publieke partij daar dan ook de waarde van krijgt. Dus de waardeimplicatie voor de regio of voor een land, die nemen we vaak niet mee. Maar dat is wel enorm belangrijk voor de uiteindelijke investeringsbeslissing. Het houdt ook niet op bij de grens. Dus het samenwerkingskracht voor de financiers is daar denk ik een hele belangrijke in. En daar spelen we natuurlijk als nationale financieringsinstelling ook een belangrijke rol in. Om partijen aan te trekken om naar Nederland te komen om hier te investeren. Buitenlanders gaan vaak niet in een land investeren als er niet een Nederlandse partij aan boord zit. En dat geldt ook wel eens de andere kant uit. Dat als een Nederlandse ondernemer internationaal wil expanderen, kijken ze vaak van, waarom zit jouw nationale financieringsinstelling niet op jouw cap table? Mm-hmm. Ja. Waarom zouden wij het dan doen? Dus ik denk dat daar zeker een vraagstuk ligt, maar ook heel veel begrip. En de kennis van zowel de transitie als iedereen die daar aan boord moet zijn om die transitie te bewerkstelligen, die kan echt denk ik beter.
Volgens mij, Elzo, reageerde jij ook op Gerwin toen het ging over R&D beschikbare subsidies en opschalingsbeschikbare subsidies. Maar
ja, klopt.
Wellicht kun je daar nog een toelichting op geven?
Kijk, als je ziet, we hebben het over de circulaire economie, groene chemie, what's in a name. Maar uiteindelijk gaat het over het ultieme doel waar je met z'n allen naar streeft, is dat er uiteindelijk procesindustrieën, raffinaderijen, conversieopstellingen staan die eigenlijk op hele grote schaal straks de grondstoffen, het liefst hernieuwbaar, beschikbaar maken voor de materialen, de dingen van het leven. En die fabrieken waar je uiteindelijk naartoe wil, dat zijn fabrieken die, ik zou bijna zeggen, die zijn echt niet onder de 100 miljoen euro de stuk. Dan loop je zeker in het begin. Dus als het een R&D-traject is of een grote studie, dan zijn de kosten nog wel te behappen. En met staatssteunpercentages, waarbij ruimte ontstaat om 50% te doen, dan kom je al vrij snel heel ver. Maar ik zou bijna zeggen, als je de pech hebt dat die studie goed uitpakt, dan moet je op een gegeven moment gaan klaarmaken voor de volgende stap. Ja, en dan loop je op een gegeven moment een stap toe naar vanaf 100 miljoen. En dan is het nog ten opzichte van het fossiele alternatief wat er staat, wat soms een miljard kost aan opstelling, is dat natuurlijk nog beperkt. Maar als dan de vraag is, wat hebben we in de regio of Nederland of Europa, dan moet je als ondernemer een soort van puzzel gaan leggen, van verschillende instrumenten om het een beetje, als het ware, te kunnen gaan doen. En dat is puzzelen. Ja. En als ik kijk, Ton Vries is in eerdere podcast ook al het woord geweest. Een van de founders van BioBTX. Met hem kijken we ook nu naar het gebied in Noord-Nederland. En zien we gewoon eigenlijk voor de komende periode, de komende 10 jaar, tenminste een miljard euro aan investeringen aankomen in die groene chemie hier.
Ik zie dat Gerwin al even wilde reageren. Dan ga ik daarna even naar InvestNL. Maar we maken zo continu een rondje. Gerwin, jij gaf al even aan op het betoog van Elzo even te willen reageren.
Ja, Elzo had het over het leggen van een puzzel door de ondernemer. En ik denk dat diezelfde puzzel ook gelegd moet worden door de financiers.
Ja.
En dat hebben wij in de praktijk ook wel gemerkt. Hè? Dat was nog volgens mij in het pre-InvestNL tijdperk, toen we dus nog niet een groot nationaal investeringsfonds hadden. En we wel in de regio te maken hadden met die 100 miljoen plus fabrieken die zich wilden vestigen, waar de financiering moeilijk van rond te krijgen was. En toen zijn we eigenlijk gewoon met een hele slimme constructie, ik noem dat dan in mooi Engels heet het dan blended finance, geloof ik. We zeggen, subsidie en een aantal regionale financiers bij elkaar om de tafel. En kijken, kunnen we dan een substantieel investeringsaanbod ook doen? Hè? Wat, laten we zeggen, de miljoenen overstijgt. En ook op een totale investering van 100 miljoen plus een van betekenis is. En daar zijn we met heel veel creativiteit destijds in geslaagd. Maar het levert twee uitdagingen op. Eén is, krijgt die puzzelstukjes allemaal maar eens bij elkaar. En de tweede, voor de ondernemer is het natuurlijk enorm lastig als hij te maken heeft met weliswaar een verzameling, maar wel allemaal kleine spelers die allemaal een duit in het zakje doen, waardoor het allemaal voor elkaar komt. Maar het is enorm ingewikkeld. Hè? Dus ik denk dat daar InvestNL ook een belangrijke rol kan spelen in de toekomst. Dus juist om die schaal op tafel te krijgen.
Precies, je hebt in feite ook om de organisatie rondom de financiering, wat er allemaal met zich meebrengt voor een vaak klein team. Want we hebben het hier over transitieopgaven. Er zijn vaak kleine teams die op meerdere fronten, of het nu gaat om vergunningen of om ruimte, locatie, maar ook om financiering, hoe we die zo efficiënt mogelijk kunnen ondersteunen om die gelden die dus blijkbaar wel beschikbaar zijn, om die ook daar te krijgen waar ze moeten zijn. Maar ik zag dat jij ook nog even wilde reageren.
Ja, het lijkt wel alsof Gerwin gedachten kan lezen, want ik wilde dus ook over ons blended finance traject hebben. Maar als ik kijk ook naar wat we in de regio doen, wat we samen doen met de NOM onder andere, we zitten echt met elkaar in een groot aantal bedrijven. Dus voordat ik naar blended finance ga, Dat ik denk, daar speelt al de...
Kun je misschien nog even iets toelichten over dat blender? Ja, Gerwin noemde net wel over...
Dat ga ik zo doen.
Combinatie verlening en subsidies. Maar voor de luisteraars misschien enige toelichting nog wel handig.
Ja, dat ga ik zo doen. Ik zou alleen graag eerst die samenwerkingskracht tussen de regio en een InvestNL willen benadrukken. Want dat is echt wel een heel erg prachtige samenwerking die je dan hebt. Dat je samen naar een jonge onderneming kijkt. Waarvan je weet dat door de oogharen heen weet je dat er komt een grote financieringsvraag aan. Want er komt straks een fabriek. Maar vandaag is de onderneming nog niet zo ver. Dan wil je niet dat die onderneming dan nog weer door al die hoepels van financiers moet. En als je dat dan in de samenwerking hebt weten te bewerkstelligen, dat je alvast een soort van klaar staat voor die grote investering van morgen. Dat scheelt enorm in het kennismaken en de markt leren kennen. En gisteren zaten we bij Groene Chemie, Nieuwe Economie, zaten we naar het lijstje te kijken van de ondernemingen die in staat waren geweest om financiering aan te trekken. Worden ze allemaal succesvol? Ik hoop het. Maar dat is wel een uitdaging ook om met die samenwerkingskracht richting Den Haag aan te geven. En dit is wat er nodig heeft voor zo'n groene chemieontwikkeling. Dan Blended Finance. Dat is een financieringsinstrument of een financieringswijze waarbij je dus verschillende vormen van financiering samenvoegt, met ook wellicht een publieke component die andere voorwaarden heeft dan equity debt achtergesteld. Waarbij je ook met de voorwaarden dusdanig kan zeggen van het heeft wat langere terugverdientijd. Dat kan je opvangen. Je kan een terugbetaalperiode kan je wellicht uitstellen. Je kan zachtere voorwaarden stellen aan de onderneming met meer waardecomponenten voor de regio of voor je land. En dat zijn dus echt op maat gemaakte financieringen in combinatie met ketenpartijen, waardoor je de waarde voor de keten veel beter inzichtelijk kan maken. Maar ja, het is wel een financiering die nog steeds dicht tegen de markt aan zit. En als het succesvol wordt, dan zitten daar andere voorwaarden aan.
Dus het is een pakketje van diverse types financiële stromen, afhankelijk van de aard van het bedrijf en de aard van de omstandigheden.
Ja, ze krijgen het nu nog niet uit de markt, maar het zit heel dicht tegen de markt. Dan moet je dus ook met je publieke geld door allerlei checks gaan van mag je dit, kan dit, is dit toegestaan met alle staatsregels? En als je dat dan doet...
Dan komt hier weer de staatsregels.
Ja, maar als je dat dan doet en de expertise brengt, dan kom je in heel eind.
Blijf nog even bij je hangen voordat ik even... Want je noemde net in een bijzin vanuit GCNE in dit geval richting Den Haag. Jullie zijn, in jouw introductie zei je dat, in 2020 begonnen. Nou, sowieso een bijzonder jaar 2020, maar we zijn nu 5 jaar verder. In de politieke omgeving is natuurlijk wel enorm aan het veranderen ten opzichte van hoe het toen was. Hoe ga je daar dan mee om, gelet op de transitieopgaves die er liggen en die we met elkaar hebben afgesproken, wetende dat de politiek niet alleen op nationaal niveau, maar ook op Europees niveau uit een andere hoek is gaan waaien. Wat betekent dat voor jullie als organisatie?
Er is wel echt een verschil tussen politiek en Den Haag. Dus de ambtenaar waarmee wij veel contact hebben, die enorm veel kennis op dat departement ontwikkelen en samen met ons naar de ondernemers kijken die daar dus dan ook mee te maken hebben, die zijn vaak veel stabieler dan de politiek. En wat ik heel knap vind aan deze trajecten is dat zij hun beleidsmedewerkers en hun verantwoordelijke ministers vaak weten mee te nemen in die enorme kennis die ze al ontwikkeld hebben. We hebben langetermijn relaties opgebouwd met een aantal departementen waarbij we grote marktontwikkelingstrajecten hebben weten te uitwerken. En die relaties monden dan ook weer uit tot financieringsinstrumenten waarmee je dus weer de bedrijven in Nederland en hopelijk straks ook over de grens kan faciliteren.
Met een achtneming van het onderscheid tussen politiek en beleid.
Ja.
Gerwin, weet je, bij jou ook de vraag. Jullie als regionale overheid zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van de bovenliggende overheidsorganen. Dat zijpelt natuurlijk ook door naar jullie. Ik bedoel, wat Annemieke net zei, dat herken ik wel natuurlijk. Ik bedoel, die ambtenaren blijven waar ze zitten. Het is niet zoals in Amerika dat het continu wisselt op het moment dat er iemand nieuws komt. Maar ze zijn niet immuun voor de politieke invloed van dat moment. Wat betekent dat voor jullie positie en voor je eigen werk binnen de provincie?
Nou, dat is wel aardig dat je dat vraagt. Want dat is wel iets wat nadrukkelijk wel natuurlijk speelt, ook in de ambtelijke omgeving, waar je toch door de politiek en het bestuur gestuurd wordt in een bepaalde richting. Hè. Op een gegeven moment wil de politiek ergens heen. En daar zien we wel, hè, dat gaat nooit met dat we 180 graden de andere kant op gaan. Hè. Dat gaat in kleine stapjes, maar daar zit natuurlijk wel een beweging in. We hebben natuurlijk heel lang vrij stevig ook in de regio beleid gevoerd op energiegebied. Wat namelijk heel erg gericht op zonne-energie en windenergie stimuleren. En je ziet daar toch best wel een kanteling in het beleid ontstaan. Dat men weer breder over het hele energiesysteem na gaat denken. Nou, dat heeft impact. Dat geldt ook wel een beetje voor het economische beleid en de manier waarop we de economie stimuleren. We kijken heel erg naar, vanuit in de regio kijken we heel erg naar wat gebeurt er op Europees niveau met name. En hoe vertaalt zich dat door naar de regio? Hè? Als in Europa bijvoorbeeld het thema strategische autonomie en de geopolitieke invloed op hoe zorgt er nou als Europa voor dat we minder afhankelijk van het buitenland worden? Dan zitten wij bij de provincie Groningen echt wel na te denken over, oké, hoe gaan wij als regio op zo'n ontwikkeling inspelen? Wat kunnen wij Europa bieden op dat terrein om de positie van Europa eigenlijk sterker te maken? En dan zie je dat onze regio best een aantal interessante kenmerken heeft. We hebben nog ruimte voor bepaalde type industrie. We hebben nog, zeker binnen Nederland, relatief veel energie beschikbaar. Het is dure energie, maar het is wel beschikbaar. En dat betekent dat we ook bepaalde typen industrie hier heel goed kunnen huisvesten en daarmee ook Europa minder afhankelijk van het buitenland kunnen maken. En dan gaan we kijken, oké, hoe kunnen we die industrieën aantrekken en verder helpen? En dan gaat het ook over grondstofbeschikbaarheid en circulaire economie is daar typisch een belangrijke component in. Dus je, als het ware, het is vaak dat ons narratief past zich een beetje aan, zeg maar, in wat er bovenliggend, Europees en nationaal gebeurt. Maar de trend in die zin in waar wij nou de afgelopen tijd in investeren is heel constant onderliggend. Omdat wij altijd hebben gezegd, oké, de industrie is in deze regio belangrijk. Daar blijven we in investeren.
Ja, eerst even naar Elzo. Want na alleen van jouw opmerking, Gerwin, over dat narratief en die ontwikkeling en ook het belang van de politiek die daarbij een rol speelt. Ben je daarmee wel afhankelijk van bedrijven die voorop willen lopen en die daarin ook alvast anticiperen op initiatieven vanuit de politiek die zijn ingezet. Als je dan nu ziet dat er dan weer op wordt teruggekeerd of deels op teruggekeerd, en dan kom ik even bij een vraag richting jou, Elzo. Jij zit dan ook aan de bedrijvenkant. We hebben nu die voorlopende bedrijven nodig om die nieuwe economie op te bouwen, maar hoe zie jij dat, Elzo, dat die bedrijven, hoe reageren die dan op de wat politieke instabiliteit, mijn woordkeuze in dit geval, en op hun beleid voor de komende toekomst? En hun beleid bedoel ik dan de bedrijfsbeleid, wat daar het gevolg van is.
Ik denk dat er een verschil is tussen degene die net al financial close hebben bereikt, laat ik het maar even zo zeggen, en degene die er kort voor staan. Want op zo'n moment, als het opeens de kaart opnieuw geschud worden, dan zie je ook dat de termsheets soms worden teruggetrokken. Dus dat maakt het dan niet makkelijker.
Bedoel jij te zeggen dat daarmee dus de onzekerheid in feite wat toeneemt? Ja, en dus het risico wat toeneemt, wat eerder besproken is?
Ik ben zelf niet van de risico's, in de zin dat ik wel zie dat als er bijvoorbeeld een grote batterijenfabrikant in Scandinavië failliet gaat, dat dan de risicopremie meteen wordt doorvertaald op alles wat maar in de buurt komt van zo'n initiatief. En dan ligt de business case of de financiering er opeens al anders bij. En dan maakt dat allemaal opnieuw wordt heroverwogen, ja, zal ik maar zeggen.
Dus het neemt in feite de kopschuwheid, ik weet niet of het een Nederlands woord is, maar als dat zo is, dan introduceren we dat nu wel. Ja. Laten we wat toenemen.
Ja.
Jij wilde net ook reageren, Annemieke. Misschien niet zozeer hierop, maar misschien naar aanleiding van.
Ja, ik kan erop doorbeduren dat we hebben nu natuurlijk de Nationale Technologiestrategie. En als je daar naar kijkt, dan zaten daar gelukkig al heel veel focusgebieden in waar wij al ons op richten. Maar als je dat ook doortrekt naar de plastic discussie die we eind vorig jaar hadden, waarbij een groot aantal bedrijven waar we ook met publiek geld in zaten omvielen. Ja. En dat je dan wel met elkaar naar Den Haag toogt om te zeggen, en dit is het effect van wat we nu nalaten. Dus let op, dit is ook publiek geld.
Ja, ja. Wel zo.
Het tweede element wat ik over onzekerheid, wat ik wel wil duiden, is dat je ziet, als ik bijvoorbeeld kijk naar waterstof, hè, zeker in deze regio, we roepen al een tijd dat we het belangrijk vinden om op dat deel, hè, als het ware, van de flank te ontwikkelen. En er zijn een groot aantal partijen die serieuze plannen hebben om grootschalig waterstof A op te wekken. En er zijn er ook nog wel een aantal die het zouden willen gebruiken. Die zitten niet naast elkaar. Maar er moet dan een pijpleiding tussen. Dat is allemaal te organiseren. En tegelijkertijd hangt er boven de markt de vraag, wat nou als de windmolens niet draaien? hoe gaan we dan met de elektrolyseapparaten om? En wat is dan de betekenis van die waterstof voor... is het dan hernieuwbaar of is het dan grijs of iets anders? En dan zie je al dat de onduidelijkheid over hoe je daarmee om moet gaan... of dat daar interpretatie gaat komen... meteen maakt dat een deel van de besluitvorming on hold gaat. Mm-hmm. Met als gevolg dat nog even de electrolyzer nog niet gekocht wordt... Het aanleggen van de tussenliggende verbinding er nog niet is. En ook voor een eindgebruiker die zal zeggen... ja, shit, ik heb een chemisch complex. Fantastisch als jij mij 70% van de tijd groene waterstof kan leveren. Maar die andere 30%, waar komt die dan vandaan?
Dus dat... wat jouw punt is in feite dus door onduidelijkheden... worden er geen besluiten in beslissingen genomen en komt het niet verder?
Zolang er geen beslissing is en er, laten we zeggen, de neiging er is dat er onduidelijkheid is... Ja, dan kun je beter nog maar een verkeerde beslissing nemen. Het klinkt wat bruut om het zo te zeggen. Maar dan heb je wel duidelijkheid.
Ja. Herken jij dat, Gerwin, over het toenemen van onduidelijkheid? Niet zozeer onzekerheden, maar wel onduidelijkheden.
Kijk, wat we natuurlijk zien is... ik zeg altijd, de economie laat zich niet sturen. Dus we hebben allemaal ambities en wensen. En we hebben toekomstbeelden van waar zouden we naartoe willen... Maar in de praktijk, als het om specifieke ondernemingen gaat... die ontwikkelen op basis van die beelden die we met elkaar hebben... we willen naar de circulaire economie toe... we willen naar meer duurzame energie toe... ontwikkelen ze nieuwe business cases. Maar of zo'n business case slaagt, is soms heel plat... ook afhankelijk van wat er elders in de wereld ineens gebeurt. Dingen die wij niet voorzien. Dus op, laten we zeggen, het grote plaatje, denk ik... bewegen we nog steeds een kant op. De circulaire economie gaat echt wel doorzetten... Dat kan ook niet anders. Ik zeg met het onderliggend narratief verandert misschien een klein beetje... dat het wat minder vanuit duurzaamheid gedreven wordt... en wat meer vanuit geopolitieke belangen. Hè. Dat is wat ik net bedoelde met ons narratief verandert. Ja. Maar het beleid in die zin, of de uitkomst van het beleid... is consistent, namelijk we gaan naar een circulaire economie toe. En ik denk dat dat een hele belangrijke onderliggend narratief is... waar je toch enige mate van zekerheid uit put. Neemt niet weg dat op het moment dat je met een innovatie bezig bent... Ja, ik denk, maar dat geldt denk ik voor alle terreinen waarop je innoveert. Je weet nooit of het een succes wordt.
Nee, dus het verschil tussen het macro-traject...
Exact.
En het micro-belang van een individuele ondernemer... Exact. Die misschien, en dan verwijs ik even naar die plastic initiatieven... waar jij net naar refereerde, Annemieke... die vorig jaar of het jaar daarvoor toch wel in grotere massa zijn omgevallen... Dat is natuurlijk heel kwetsbaar. Alleen dat doet niks af aan het verhaal wat jij zegt.
Exact. Het is ook niet nieuw hè, dat dit gebeurt. Want we in de duurzame energiesector hadden we ooit biovergisting. Nou, dat groeide tegen de klippen op. Tot ineens de grondstofprijzen omhoog gingen daardoor. En heel veel van die bedrijven failliet gingen. Het is ook gewoon wat er gebeurt als je de economie in transitie zit. Het is bijzonder naar voor de ondernemer die het treft. En het is soms ook vervelend voor de overheid die er publiek geld in heeft zitten. Maar het is wel hoe het werkt.
Maar zou je dan niet kunnen zeggen dat we continu, even los van het beleid voor transitie, maar we zitten continu in transitie, want eigenlijk doet zich dat continu voor, afhankelijk van de ontwikkelingen. Annemieke.
Ja, ik ben ooit een keer terecht gewezen door minister Alders, omdat ik een consistent beleid voor windmolens vroeg. En toen zei hij, ken uw geschiedenis, wij hebben kolencentrales aangezet omdat we onafhankelijk van de malafide staten wilden zijn. Dat is denk ik zeker datgene waar je naar moet kijken. De tijdsgeest, het feit dat je onafhankelijk wil zijn... en daardoor kolencentrales zet, was destijds heel goed uit te leggen. Ik denk dat het ook heel goed uit te leggen was... om een consistent beleid voor windmolens destijds te maken. Dan was het veel sneller gegaan. Als je kijkt hoe het nu pas ontwikkelt... ten opzichte van de kosten die we 20 jaar geleden maakten... hadden we veel goedkopere windenergie gehad... als we dat toen hadden doorgezet. Mm-hmm. Dus datgene wat je nu ontwikkelt, zet dingen wel door. Want hoe langer je die... technologische innovaties uitstelt, hoe duurder het op termijn wordt. En dan blijf je dus wel vastzitten aan die fossiele brandstof waar je graag vanaf wil.
Is het dan kort samengevat, we proberen allemaal grip te krijgen op en sturing te geven aan de transitie. Maar dat is tot op zekere hoogte dus ook een illusie om dat te doen. Omdat we, kijk alleen maar naar, jullie zijn in 2020 begonnen, in coronatijd. Nou, we hadden een paar jaar eerder dat nooit kunnen voorzien. De Oekraïne-oorlog. Dus eigenlijk doen wij ons best om zoveel mogelijk orde in de chaos aan te brengen. Die puzzelstukjes te identificeren en bij elkaar te leggen. Maar moeten we onze beperkingen daar wel in de gaten blijven houden? Dat is wat je ook zegt.
Je moet bereid zijn dus risico's te nemen.
Wie moet er dan risico's nemen?
Nou, ik denk zowel de financiers, jij had het al over risicoprofielen, zeg maar. Hè? Dus elke financier heeft zijn eigen risicoprofiel. Maar ik denk, dat geldt ook voor een overheid. Hè? Kijk naar ons als provincie. We moeten op een gegeven moment ook niet te benauwd zijn om ergens subsidiegeld of financieringsfondsen voor op te zetten. Maar je moet dan wel voldoende risicospreiding, hè, aan voldoende risicospreiding doen. De provincie Groningen gaat niet alle kaarten op circulaire plastic zetten. Hè. We hebben ook nooit alle kaarten op waterstof gezet. Dus we zullen altijd moeten spreiden. En dat doen we ook met onze subsidieregelingen. Zijn om die reden ook vaak vrij generiek van opzet. Hè. Er zitten een aantal thema's worden daarmee gefaciliteerd, waarvan wij denken, daar zijn we als regio goed in. Daar hebben we onderscheidend vermogen. Daar richten we ons op. Daar willen we stimuleren. Ja, en misschien gaat een van die richtingen nooit een succes worden. Maar dan hebben we nog drie andere waar hopelijk wel hele mooie dingen gebeuren. Dus voor circulaire plastics heb ik overigens nog goede hoop dat het gaat lukken, hoor. Dus
eigenlijk ben je gewoon een fondsmanager, Gerwin.
Nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Ik zit ook wel eens over na te denken. Het zou ook wel mooi zijn dat we als overheid gewoon subsidies is gratis geld. Hè? Dus, en het doel van de overheid is, we hebben een bepaalde hoeveelheid subsidie en die moet op tijd ook weggezet worden. En daar hebben we budgetdoelstellingen op. Maar we zouden soms ook iets meer moeten kijken, wat jij ook net zei in het begin van het gesprek, Annemieke. Wat is het rendement van die eurosubsidie die we er nou insteken? Dat we als overheid ook iets meer als een soort investeerder naar een casus gaan kijken.
Heet dat niet InvestNL?
Dat het, ja, zeker. Maar dat zijn wij als overheid, hè, als provincie niet zo gewend, zeg maar.
Nee, goed.
Voor ons als.
Maar we zijn ook nog maar 5 jaar. We kunnen Precies. Nog even wat verder werken, toch?
Exact.
Klopt. Maar uiteindelijk wil je wel, als je in. Dat is een beetje ook de worsteling die ik wel bespeur. Is in de transitie investeer je op strategische gronden. Want je verwacht er in de toekomst rendement van. En maar door al die impulsen die elk jaar veranderen, zie je waarschijnlijk ook wel in de financieringsomgeving dat er heel snel een andere koers weer wordt gevaren. Terwijl je eigenlijk van investeerders zou moeten verwachten, wellicht, dat ze zich aan die strategie die je met elkaar hebt afgesproken houden. Annemiek, ik zie jou daarop reageren.
Nou ja, ik vind met name de organisatiestructuur van InvestNL is natuurlijk niet een overheid. We zijn wel op afstand van die overheid. We zijn een privaat georganiseerde onderneming met publieke middelen. En dat betekent dat wij dus ook daar zelf wel die koers kunnen bepalen. En natuurlijk kijk je naar wat de overheid doet. En onze board kan wel zijn eigen koers bepalen. Dus het hebben van een nationale strategie is heel erg prettig op heel erg veel vlakken. En dat wil je graag dat lang bestendig blijft.
Ja.
Op het moment dat je dus een nationale strategie hebt, dat is heel erg prettig om vanuit die hoedanigheid te werken. Op basis daarvan kan een onderneming als InvestNL zijn eigen koers bepalen. En dus ook langetermijnkoers bepalen.
Wat ik nog wel als vraag heb, zowel aan jou, Annemieke, vanuit InvestNL, maar ook jou, Gerwin, vanuit de provincie. Ik bedoel, binnen die verschillende transitieroutes heb je natuurlijk een enorme pluriformiteit aan initiatieven, waar heel veel inhoudelijke, diepgaande kennis is. Financiers hebben vooral verstand van, even platgeslagen, mag er ook in de uiteindelijke versie van de podcast, in Excel-management, om uiteindelijk te berekenen of het getal onderaan de streep positief uitpakt. Maar hoe verzorgen jullie dan je inhoudelijke kennis, zodat je ook een goed oordeel kunt geven over datgene wat er naar je toe komt vanuit de initiatiefnemers?
Ja, daarom ben ik zo ontzettend trots op mijn eigen team. 40 mensen met heel veel expertise naast het financieren van proposities, wat niet alleen maar geld gerelateerd is, maar ook veel juridische, technische en commerciële kennis om zo'n onderneming te laten floreren wat daarvoor nodig is. Dus zeker hebben wij veel Excel-sheets. En wij hebben ook heel veel marktkennis en technologische kennis om dit soort ondernemingen te faciliteren. En dat is echt heel erg prettig. En ook heel prettig dat daar departementen voor aan de lat willen staan en ons daarin willen faciliteren op wat langere termijn. Dus die ontwikkeltak, ja, dat is iets waar ik gewoon super trots op ben dat we dat mogen zijn.
Hoe zit het bij jullie, Gerwin? De inhoudelijke kennis bij de provincie en de collega's om uiteindelijk de initiatieven die op jullie afkomen op zijn waarde te oordelen?
Ja, dat is wel grappig. Voor een deel zit die expertise in huis en ontwikkelen we die ook door. Hè. Het is ook wel een reden waarom wij, daar is ons personeelsbeleid, laat ik zo zeggen, ook een beetje op gericht om mensen wat langer vast te houden. Maar we maken ook heel veel gebruik van expertise van externe partijen. Hè? Als het gaat om het beoordelen van projecten voor subsidieaanvragen bijvoorbeeld, of voor financieringsaanvragen, ja, dat laten wij heel graag over aan onafhankelijke deskundigen die daar iets van kunnen vinden. We werken ook heel veel samen met inhoudelijk deskundigen zoals een InvestNL, maar ook hier bij de NOM, waar we hier vandaag te gast zijn. Daar zit ook ontzettend veel inhoudelijke expertise op business cases en op marktontwikkelingen. Daar maken wij gebruik van.
Maar met name ook die technische beoordelingen. Omdat ik kan me voorstellen dat bij de NOM, maar ook bij InvestNL, ook in andere investeringsmaatschappijen, heel veel kennis is ook over business cases, hoe je een business case opstelt, hoe de marktontwikkelingen zijn. Maar met name die technische kennis die een ondernemer pretendeert in zijn omgeving te hebben.
Ja.
Die de wereld gaat veranderen, die de transitie 180 graden verder brengt. Om dat op zijn waarde te beoordelen en op zijn merites te beoordelen.
Ja, heel eerlijk, ik denk dat de gemiddelde overheid dat niet kan. Dus als dat nodig is, hè, en dat gebeurt natuurlijk wel, dan schakelen we ook op dat gebied technologische partijen in, hè, die, laten we zeggen, technisch due diligence kunnen doen. Om een project ook op dat gebied op waarde te kunnen schatten.
Ik kom straks nog even bij InvestNL. Elzo, jij zit daar vanaf de andere kant. Zie jij ook die worsteling bij partijen met wie jij zaken doet, of misschien jezelf, van hoe het ontvangen wordt door de overheid of door andere partijen, nou ja, kennis en kunde?
Nou ja, kijk, het is precies wat je zegt. Ik heb vaak genoeg meegemaakt, ook in mijn eigen start-up, hè, met professor, dat je probeert te overtuigen van de stap die je gaat maken en dat daar middelen voor nodig zijn. En, je bent bereid om daar zelf middelen op in te zetten, maar je hebt er ook wat ruimte voor nodig. En op dat moment, ja, dan praat je met in dit geval RVO. En die zegt, ik snap het. Ik vind het eigenlijk wel mooi, maar ik wil dit wel getest hebben. En dat dan een derde deskundige wordt ingeschakeld. In ons geval iemand die als het ware ook heel veel van aerodynamica weet en stromingsleer. Om de rekenregels van het principe is door te rekenen. En daarbij de beoordeling doen van, klopt dit nou?
En dan bevestig je in feite wat Gerwin ook zegt, dat je eigenlijk daar moet terugvallen, en ook logischerwijs moet terugvallen op kennis extern.
Ik kan me haast niet voorstellen dat de provincie Groningen op alle thema's die ze hebben, echt alle expertise zou hebben van batterijtechnologie tot aan smart AI en groene chemie. Dat alle energiebalansen even doorgerekend kunnen worden. Denk, nou,
okay, haast wel technische universiteit worden als Jan Straat. Annemieke, jij wou daar nog op reageren.
Ja, voor ons is het natuurlijk ook heel belangrijk dat er een strategische investeerder dan ook aan boord komt. Ja. En wij kunnen vaak met onze middelen dat soort partijen zo'n propositie aantrekkelijk maken. Dat wij niet al die technologische kennis in huis hebben, maar je wil wel graag die strategische partner aan boord om. Dus die validatie
onder andere. Die strategische partner bevestigt in feite al dan niet. En als zo'n strategische partner zegt van, ik wil hier ook iets in doen, dan is dat voor jullie een soort van stempeltje om te weten van dat het in ieder geval door de markt goed beoordeeld wordt.
Ja, en dan willen we wel heel graag dat het een professionele partij is en een marktpartij is. Want anders zit je met je publieke kant. Ja. Maar ja, zeker. Dat zou voor ons echt een waardevolle aanvulling zijn voor zo'n propositie.
Even nog een korte doorkijk naar de toekomst, voor zover ons dat gegeven is. Die transities die jullie noemden als vanuit InvestNL, ja, daar proberen we natuurlijk zoveel mogelijk bijdrage aan te leveren. We kunnen niet voorspellen hoe het gaat en wat er allemaal nog om ons heen gebeurt. We hoeven alleen maar deze week de krant te lezen en we weten wat er aan de oostgrens van Europa, van het fatsoenlijke deel van Europa gebeurt, laat ik het zo zeggen. Maar hoe zie je dan deze transitieontwikkeling zich verder gaan bewegen? Wat is jouw gevoel erbij anno 2025 september?
Deze transitie?
De transities die jullie in jullie portefeuille hebben, in alle breedte.
Ja, wat ik ons toewens en wat ik ons in Nederland en Europa ons toewens, is dat wij naast de investeringen die we hebben gedaan ook daadwerkelijk de opschaling kunnen faciliteren. En dat dus dit soort technologieën die wij ontwikkelen, en welke transitie dan ook, daadwerkelijk in Nederland of in Europa kunnen opschalen, die middelen kunnen aantrekken die ze nodig hebben. En dat we daarmee onze kennis en onze kennisinstellingen en ons hele ecosysteem kunnen blijven verrijken met al dit soort innovaties.
Ja, dus los van de specifieke thema's van een transitiepad, in feite het in de regio Europa of regio Nederland, en dan in ons geval regio Noord-Nederland, Groningen, om dat hier op te schalen vanaf het begin tot aan een commerciële plant.
Ja, en dat het aantrekkelijk wordt om in Nederland te ondernemen. Ja. Dat lijkt me een prachtig idee.
Dat daarmee dus die bijdrage wordt geleverd om die verandering van de economie te bewerkstelligen.
Ja, en dat ondernemers graag in Nederland willen ondernemen. Ja.
En dan wil jij, denk ik, graag hebben dat verbijzonderen naar Groningen. Om dat hier ook nog verder te ontwikkelen.
Nou, zeker, absoluut. Ik gun het de rest van Nederland en Europa ook, hoor. Maar ik denk dat Groningen voor bepaalde ontwikkelingen bij uitstek geschikt is. En wij zijn ook, laat ik zeggen, in die zin proberen we de kersen er wel een beetje uit te plukken. En ik denk groene chemie typisch wel een thema is. En dat relateert natuurlijk heel sterk aan circulaire kunststoffen. Groene chemie een thema is waar Groningen zich echt op onderscheidt. Waar we gewoon ook laten zien dat we de opschaling van dit soort complexe trajecten, van dit soort nieuwe technologieën ook echt mogelijk maken. Dus daar zetten we ons ook heel erg hard voor in. Dat wordt ook gezien in de regio, hè. Ik denk dat we met, laten we zeggen, ook ons samenwerkingsverband Genport Europe daar ons internationaal wel aardig op de kaart hebben gezet de afgelopen jaren. En dat levert ook echt wat op in die zin dat veel meer bedrijven in die sector Groningen ook echt overwegen als vestigingslocatie. Dat is natuurlijk een hele mooie plus voor de regio. En dat is één kant van het verhaal. Hè. En als ik de vrijheid even mag nemen om eens helemaal naar het begin van die keten te gaan. Hè, want vind ik razend interessant. We hebben natuurlijk in Groningen ook een heel sterk kenniscluster met een Rijksuniversiteit en een UMCG en een Hans Hogeschool en alles wat eromheen zit. En ik hoorde, volgens mij was dat Jouke van Dijk die de term MIT aan het Rijdiep alles gemunt heeft. Ik dacht, het zou wel gaaf zijn als wij ook, laten we zeggen, op het gebied van technologie startups meer snelheid weten te maken. Daar gebeuren mooie dingen, maar als je het vergelijkt met de rest van Europa, dan blijven we nog wel een beetje achter hier in Groningen. En ook daar hebben we vanuit de provincie wel oog voor. We hebben met de faculteit Science en Engineering ook een pilot opgezet om promovendi van de rug in de gelegenheid te stellen om met de technologie die ze in het lab hebben ontwikkeld binnen de muren van de rug nog een jaar door te gaan nadat ze gepromoveerd zijn. Omdat we hopen dat ze daarmee richting een start-up komen die misschien ook voor financiering in aanmerking kan komen. En we zien daar op dit moment een belangrijke kloof. Hè. De uitdaging zit hem in de opschaling en hoe zorgen we dat we dat voor elkaar krijgen. En de andere uitdaging zit hem in, maar hoe zorgen we ervoor dat we meer technologie startups krijgen.
Dus dat je die funnel in feite breder maakt.
Dat we die funnel gaan vullen.
Het lijkt me ook wel iets voor jou, Elzo, om daar nog, want volgens mij is dat bij uitstek ook jouw gebied. Om daar
zeker
ook iets aan toe te voegen.
Ik ken het initiatief van Gerwin buitengewoon goed in dit verband.
Ja, maar er zijn meerdere initiatieven waarschijnlijk, want we willen die funnel groter maken.
Ja,
dus dat betekent dat we meerdere initiatieven
hebben. Ja, maar de nuance die ik daarin kan aanbrengen is, met name de focus is deep tech. Wat je gelooft, dat met respect voor alle startups die er zijn, dat vooral de deep tech, als je in staat bent om dat soort technologieën op te schalen naar, dat er dan per saldo iets kan ontstaan. En even nou, of het nou in de elektronica-achtig of water, doet er even niet toe, maar juist die. En dat je dat een kans wil geven. En wat je het gevoel hebt van, goh, als die promovendus nou eens gewoon eens een jaar in alle vrijheid, zonder druk van publiceren en onderzoek, maar gewoon zijn hoofddoel is die technologie opwerken om het daarmee naar een niveau te brengen dat iemand, een investeerder, kan zeggen, wacht eens even. Maar dat is een mooi begin voor een puntje. En dan loopt het al vrij snel het reguliere R&D overheidsfinancieringsterrein in. Wat er gewoon wel is. En dan wordt natuurlijk uiteindelijk de uitdaging om het dan ook verder op te schalen. Maar,
en daar hebben we het afgelopen uur een beetje aan de orde willen hebben.
Ja.
En daar hebben we het ook een beetje ook met elkaar over gehad. We hebben ook geconcludeerd dat ondanks al onze goede inspanningen, met alle goede bedoelingen, dat we natuurlijk ook afhankelijk zijn van de externe omstandigheden die ons ook bij de les houden om uiteindelijk wat gas terug te nemen of een andere keuzes te maken. Dus in die zin is het ook allemaal betrekkelijk. Daarmee wil ik niks tekort doen aan ieders inspanning, maar dat realiseren we ons allemaal. Maar ik denk dat we in deze samenstelling die we aan tafel hadden, dat we een mooi doorkijk hadden naar hoe moeilijk is het om hier iets in te sturen als het gaat om financiering. Er is voldoende geld. Het gaat niet alleen om het geld, maar het geld, dat zei jij al zo, ook om andere aspecten waar ook met name overheden een rol in kunnen spelen, zoals vergunningverlening, maar ook ruimte, energie en dergelijke. Dus het is het totale pakket. Dus we zijn nog lang niet met elkaar uitgepraat, maar voor nu wel, denk ik. Dus ik denk dat we hiermee tot afsluiting komen. Maar ik wil nog even een laatste ronde maken langs iedereen om nog een laatste nabrander te doen, zodat we daarna de luisteraars kunnen bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Annemieke, heb jij nog een laatste nabrander vanuit InvestNL, waarbij dank voor jouw komst hier naartoe vanuit Amsterdam?
Ja, dank. Ik zou met name gewoon nog een keer willen benadrukken dat het over die samenwerkingskracht gaat. En dat we daarmee alle investeerders een plek kunnen geven in deze transitieopgave. Dus het is niet alleen dat hele startende innovatieve, maar ook echt uiteindelijk de grotere partijen die hier afhankelijk van zijn. Ja. En die dat we daar een rol te spelen hebben. Dat is wel evident. En dat in samenwerking met regio's. Dat is heel mooi om dat vandaag onder de aandacht te hebben gebracht.
Dankjewel. Kevin?
Ja, één ding nog. Wij zijn natuurlijk, laten we zeggen, van oudsher aardgasregio. En er wordt in dat verband momenteel veel gesproken over een Nijbegun voor de provincie. Ik denk dat Nijbegun al best een aantal jaren geleden op zichzelf begonnen is. Omdat we toen al bezig waren met nadenken over nieuwe technologie, ontwikkeling van nieuwe waardeketens. Daar gaan we volop mee door. En ik denk ook daarmee dat we met de samenwerking en alle partijen die in de regio en daarbuiten hele mooie kansen kunnen verzilveren. En we zien daar gewoon ook ontzettend veel op dat gebied gebeuren. Hè. Ik bedoel, het lijstje met bedrijven alleen al in de groene chemie en de circulaire kunststoffen, wat bezig is met serieuze investeringsplannen in de provincie, is eigenlijk ongelooflijk. En die gaan het misschien niet allemaal redden, maar het is fantastisch dat ze er zijn en dat ze de kansen zien en er ook vol voor gaan. Hè. Want het zijn uiteindelijk wel de ondernemers die de grootste risico's nemen in dit spel. De financiers die kunnen hun risico spreiden, maar de ondernemer die heeft maar één bedrijf over het algemeen. Maar dat is in elk geval een van de dingen die mij enorm ook motiveert om mijn werk te doen. Daar krijg ik wel energie van, om ook dat enthousiasme van die ondernemers te zien.
Dankjewel. En die energie houden we graag vast. Elzo, aan jou het laatste woord, althans inhoudelijk gesproken, en dan rond ik het af.
Oké. Nou ja, wat ik je concludeerde net van er is genoeg geld. Ik vind het wel spannende tijden. En daarmee bedoel ik te zeggen dat we hebben nu met z'n allen besloten om 5% van ons bruto nationaal product te gaan koppelen aan defensie. Los even van de opdrachten die we hebben nog rondom de financiering van de zorg, et cetera. Mijn inschatting is dat ruimte voor overheden om zomaar even krachtig in te zetten op energiebesparing, CO2-reductie, et cetera, dat in ieder geval niet geholpen wordt, laat ik het dan zo zeggen. Met de opdracht die we onszelf gesteld hebben. Dus op dat punt vind ik het spannende tijden, Cor. En moeten we misschien ook naar andere ideeën gaan denken hoe een... Ja.
Een mooie cliffhanger, Elzo, voor een volgende aflevering van deze podcast.
Ik voel hem aankomen, Cor. Ja,
dus in deze samenstelling wordt dat vervolgd op een nader te bepalen moment. In de tussentijd bedank ik de luisteraars voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
Dankjewel.
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 Bedankt voor het luisteren naar de Plastic Positivity podcast. Wil je meer weten of heb je een leuk thema voor een aflevering? Mail dan naar podcast@plasticpositivity.nl.